Vanavond is Marcus 14, vers 32 tot en met 42, 10 versen over het lijden van de Heer Jezus aan de beurt. Marcus 14, en dan beginnen we bij vers 32. En zij gingen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zet u hier neder terwijl ik bid. En hij nam Petrus en Jacobus en Johannes mede. En hij begon zeer ontsteld en beangst te worden. En hij zeide tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt. En hij ging een eind verder, een weinig verder. En hij wierp zich ter aarde en bad dat, indien het mogelijk ware, die uren aan hem zou voorbijgaan. En hij zeide, Abba Vader, alles is u mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en hij vond hen slapende. En hij zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij machte 1 uur te waken? Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ging hij heen en bad, dezelfde woorden sprekende. En toen hij terugkwam, vond hij hen slapende, want hun ogen waren zeer bezwaard. En ze wisten niet wat ze hem zouden antwoorden. En hij kwam ten derde male en hij zeide tot hen, slaap nu maar gerust, het is genoeg. De uur is gekomen, zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaars. Staat op, laten we gaan. Zie, die mij overlevert, is nabij. Tot zover deze woorden, die zonder meer ook bij het lijden van de Jezus een hele belangrijke plaats innemen. Nou, weten waarschijnlijk allemaal wel Gethsemane. De Jezus die kwam vanaf de stad. Wij gingen naar het Kedrondal. In het Johannesevangelie lezen we dat de Jezus het hoge priesterlijk gebed uitsprak. Een heel hoofdstuk, het hele hoofdstuk 17. Hij sprak dat uit en dat kun je in Johannes 18 vers 1 lezen. Daar staat en daarna, nadat hij dat hoge priesterlijk gebed in Johannes 17 bad en het is zeker de moeite waard om dat gebed eens in zijn geheel eens door te lezen. Hoe de Jezus daar aan het bidden is. Dat is niet het bidden in de hof van Gethsemane. Want we weten niet precies wat hij gebeden heeft. Enkele woorden weten we ervan. Want de Jezus die was zeker een uur aan het bidden. Hij zegt, was je niet bereid om 1 uur met mij te waken? Dus de Jezus zal meer gezegd hebben dan iets over die beker. Maar ja, de Jezus heeft een heel gebed uitgesproken in Johannes 17. Vlak staat er voordat hij de beek Kidron overstak. En toen hij de beek Kidron overstak, toen kwam hij in de hof van Gethsemane. Nou, wie van u is wel eens in de hof van Gethsemane geweest, zoals die aangegeven wordt in Israël? Nou, dat zijn er toch wel heel wat, hè? Ja. Nou, de hof van Gethsemane ligt aan de voet van de Olijfberg. Er is een hele grote kerk gebouwd, de kerk van alle naties. En die kerk die staat op fundamenten die al gebouwd waren van een kerk in de tweede, derde eeuw na Christus. Waarvan men dacht, hier moet de hof van Gethsemane gelegen hebben. Er staan ook hele oude olijfbomen. Men zegt wel eens, die olijfbomen die zijn nog uit de tijd van Jezus. Het kan. Olijfbomen die kunnen 2000 jaar oud worden. Maar Flavius Josephus die heeft gezegd dat toen de Romeinen, keizer Titus, Jeruzalem overwonnen had en verwoest had, toen heeft Titus in de omgeving van 20 kilometer rondom Jeruzalem alle olijfbomen weggerooid. Of in ieder geval verbrand, afgekapt. Maar goed, olijfbomen kunnen heel oud worden. Nou, de Jezus die kwam in de hof van Gethsemane en dat die hof werd ook wel eens de Olijvenhof genoemd. Gethsemane betekent letterlijk olijvenpers. En in die hof was inderdaad een olijvenpers. En het was een plaats, en dat kunnen we in een van de evangelie wel meer lezen, een plaats waar de Jezus regelmatig kwam met zijn discipelen. Het was voor de Jezus een plaats van stilte, een plaats van gebed, een plaats waar hij zich terugtrok, een plaats die heel dierbaar was voor hem. En het is eigenlijk heel mooi dat de Heer Jezus voor het grote werk wat hij ging doen, juist deze plaats opzocht. Hij komt daar met zijn apostelen daar in de hof van Gethsemane en hij geeft zijn apostelen daar instructies. Hij laat zijn apostelen erachter, hij neemt 3 van de apostelen mee en hij geeft hen de opdracht om te blijven hier en met hem te waken. Hij zegt hier heel duidelijk, bid en waakt. Je vraagt je eigenlijk af, wat gebeurt hier met de Heer Jezus? Want als de Heer Jezus hier de hof van Gethsemane binnenkomt, dan staat er in het 33e vers, en hij begon zeer ontsteld. Ontsteld en beangst te worden. Nou, ik denk als je het hele evangelie doorleest, dat je dit nooit tegenkomt van de Heer Jezus. Je leest wel dat de apostelen erg bang werden. Maar hier lees je precies andersom, dat Jezus ontsteld werd en angstig werd. Ontsteld en angstig. En we moeten niet vergeten dat de Heer Jezus voor 100% mens was. Hij was niet een verklede mens. Hij was ook niet een verklede God. Maar hij was voor 100% mens. En natuurlijk ook voor 100% God. Zoals jij en ik mens bent, zo was hij dat ook. Maar ja, hij was ook tegelijkertijd God. Maar hij was volledig mens. En de gedachte zou je kunnen krijgen, en dat zou ook voor de hand liggen, en dat zou ook heel goed kunnen, dat dat in vervulling gaat wat hier in Lucas 4 staat. In Lucas 4 vers 13. Daar wordt de Heer Jezus verzocht in de woestijn. Men zegt in de buurt van Jericho. 40 dagen. En dan staat er in vers 13. En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van hem tot een bestemde tijd. Nou, dat betekent niet dat Satan hem die 3 jaar met rust gelaten heeft. Dat zou te kort door de bocht zijn. Maar het zou kunnen zijn dat die bestemde tijd misschien wel bedoeld wordt met dit moment. Het zou kunnen zijn dat Satan er alles aan doet om Jezus nog te verhinderen om naar het kruis te gaan. Dat zou kunnen. Je zou dan kunnen zeggen, de Hof van Eden, waar Adam en Eva verzocht worden door Satan, wordt nu de Hof van Gethsemane. Waar Satan het nog een keer wil proberen om het hele plan van God kapot te maken. De Hof van Eden wordt hier als het ware de Hof van Gethsemane. De Jezus die zou aangevallen kunnen worden in dit gedeelte door Satan, om de Heer Jezus van het kruis af te houden. Het lijkt erop dat Satan aan de Heer Jezus misschien wel een andere weg aanbiedt. Zo van, is er niet een andere weg? Is het nou echt nodig dat de Zoon van God zo moet lijden? Is het nodig dat de Zoon van God tot zonde gemaakt zal worden? En dit is het moment waarin Satan alle registers openzet om Jezus als het ware nog te beïnvloeden en te verhinderen dat hij naar het kruis ging. Jullie weten dat Petrus dat ook gedaan heeft. Petrus heeft ook gezegd dat verhoede God. Dat op allerlei manieren heeft Satan geprobeerd om Jezus van het kruis af te houden. En het zou heel goed kunnen zijn dat Satan de Heer Jezus allerlei mogelijkheden voorstelt van, je zou het ook zo kunnen doen. En je zou het ook zo kunnen doen. Als hij maar niet naar het kruis zou gaan. Als hij maar niet die weg zou gaan die God voor hem uitgekozen had. Een andere verlossingsweg voorstellen. En ja, misschien heeft Hebreeën 5 hier ook wel mee te maken. Hebreeën 5, vers 7. In Hebreeën 5, vers 7, daar staat: tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smeking onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. Nou, hier heb je dus, de Heer Jezus werd dodelijk beangst. Hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Hier zien we dat de Heer Jezus gehoorzaam geworden is. En dat de Heer Jezus heel duidelijk gehoorzaamheid geleerd heeft. Hoewel Satan hem misschien allerlei andere wegen aanbood, heeft de Heer Jezus gezegd: ik wil gehoorzaam zijn. Ik wil dat doen wat God van mij vraagt. Aan de andere kant is het ook heel belangrijk om te weten dat Satan absoluut geen macht had om Jezus te kunnen doden. Er staat in Johannes 10, vers 18, dat de Heer Jezus zegt: niemand ontneemt mij mijn leven. Ik heb macht. Johannes 10, vers 18. Niemand ontneemt het mij. Ik leg mijn leven uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. De verzoeking die de Heer Jezus hier meemaakt, heeft met name te maken dat Satan hem een andere weg aanbiedt. Een andere uitweg, een ander verlossingsplan. Waarop Johannes 10, vers 18. Nee, Johannes 10, vers 18. Nee hoor, Johannes 10, vers 18. En daaruit kun je heel duidelijk concluderen. Heeft het gevonden, Johannes 10, vers 18? Oké, goed. Satan kon Jezus niet zomaar doden. Hij kon hem wel een andere weg aanwijzen. Die zo verleidelijk kon zijn. En hem van het kruis afhouden. En dat heeft hij ook geprobeerd. Eerst in de woestijn. Toen hij 40 dagen verzocht werd. Van: joh, kniel voor mij neer en ik zal je de hele wereld geven. En dan hoef je niet te sterven. Dat is een andere weg. Nou, dat zie je vandaag ook natuurlijk. Dat er ook in het evangelie heel vaak andere wegen aangeboden worden. Maar er is maar één weg. En dat was het kruis. En dan zien we dat hier Jezus bidt. Als we dan naar het gebed van de Heer Jezus kijken, dan bidt de Heer Jezus niet zozeer van: laat het lijden mij voorbij gaan. Zo van: ik wil niet meer lijden. Vader, want het is juist hetgeen geweest waar de Heer Jezus heel duidelijk naar uitgekeken heeft. En nooit gezegd heeft van: ik wil het niet. En dat is ook niet het gebed van de Heer Jezus. Allereerst bidt hij: laat die uren, niet die beker, maar die uren van verzoeking aan mij voorbij gaan. Hij wordt hier zo verzocht door Satan. Help mij door dit uur van verzoeking heen. En dan roept hij zijn Vader aan. Hè, dat staat in vers 35 heel dat: indien het mogelijk ware, laat die uren aan mij voorbij gaan. En dan zegt hij in vers 36: Abba Vader. Ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus hier dat woordje Abba Vader gebruikt. Een van de weinige keren, hè, we kunnen het in de Romeinenbrief lezen, dat wij dus de geest van het zoonschap ontvangen hebben, waardoor wij roepen Abba Vader. Hij noemt zijn Vader hier Abba Vader. En het ergste wat Jezus zou overkomen, dat is dat die Vader op een gegeven moment zegt: ik moet je niet meer. dat die vader zegt, je bent schuldig. Dat hij onder toren van God terechtkomt. En dat God hem zal verdrijven uit zijn aanwezigheid. Dat God zegt, ik wil niets meer met je te maken hebben. Dat is het ergste wat er Jezus zich in zou kunnen denken. En hij zegt hier eigenlijk tegen de Heer Jezus, tegen de Heere God, als het niet anders kan. Als het niet anders kan. Ik vind het zo vreselijk om door u verworpen te worden. Ik vind het zo vreselijk om tot zonde gemaakt te worden. En de Heer Jezus zegt hier in het gebed heel duidelijk van, Heer, als het niet anders kan, uw wil geschieden. Hier ben ik. En ik denk dat daarmee die gehoorzaamheid naar boven komt. Dat de Heer Jezus gehoorzaam, ook al fluisterde Satan van alles in zijn hoofd. Ja, dat zie je ook bij Adam en Eva. Adam en Eva zijn in zonde gevallen door ongehoorzaamheid. En hier zie je met name in de Hof van Gethsemane dat de gehoorzaamheid van Jezus aangesproken wordt. En dat de Heer Jezus volkomen gehoorzaam is. En dat doet wat zijn vader hem vraagt. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, zegt de Heer Jezus. Die beker. Kijk, als je dan kijkt naar Johannes 18 vers 11. In Johannes 18 vers 11 daar slaat Petrus het oor af van de slaaf van de hoge priester. En dan zegt hij in vers 18 vers 11, Johannes 18 vers 11, en Jezus dan zeide tot Petrus, steek het zwaard in de schede. De beker, daar heeft hij Jezus weer over die beker, hè? De beker die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die niet drinken? En hier zie je heel duidelijk dat Jezus laat zien, die beker die moet hij nog drinken. Die komt. Die komt eraan op het moment, ja, eigenlijk die beker die dronk hij al vanaf het moment dat hij hier op aarde kwam. De beker van het lijden. De beker van het verlaten zijn van God. De beker van het hier op aarde leven. Zou ik die niet gaan drinken? En hier zien we heel duidelijk dat het ook in de toekomst lag. Hij bad 3 keer hetzelfde gebed. Misschien met meerdere woorden. Er staat zelfs in Lucas dat... misschien goed om er even bij op te slaan. In Lucas 22... In Lucas 22, daar staat. Dat uiteindelijk, nadat hij 2 keer naar de Heer gegaan was, staat er in vers 43, en hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. Soms denk ik wel eens, als je mede broeders en zusters er dan niet zijn, of als de mensen die je uitgekozen hebt, zoals de apostelen af laten weten, dan weet de Heer zelfs wel een engel te sturen. Dat is zo mooi, hè? De Heer die voorziet wel in dat wat nodig is. En dan komt er een engel uit de hemel om hem kracht te geven. Welke engel dat geweest is, weet ik niet. Of het Michael geweest is, of Gabriel, of een van de andere engelen. He, misschien, Elia had ook een engel die bij hem kwam. He, en een engel die kwam bij hem om hem kracht te geven. En dan staat er in vers 44, en hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En dan staat er zelfs, en zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen. Nou, daar is niet zo heel veel van bekend, maar het schijnt inderdaad dat mensen die heel erg angstig zijn, dat inderdaad zweet kan veranderen in bloed. Maar dat is wel echt het uiterste waar je dan bent. Nou, dat heeft de Jezus meegemaakt. En hij ontving kracht om te gaan. Hier zien we in de Hof van Gethsemane dat Jezus tot in het uiterste de weg van gehoorzaamheid gegaan is. En natuurlijk, dan is het zo mooi als je dan kijkt in Markus 14. Als de Jezus dan 3 keer gebeden heeft en 3 keer tegen de Vader gezegd heeft, Vader, niet mijn wil, maar uw wil. 3 keer gehoorzaam geweest is en 3 keer heel duidelijk de aanvallen van Satan gepareerd heeft. En heel duidelijk gekozen heeft voor gehoorzaamheid. Dan staat er zo mooi in het 41ste vers. En ik kwam ten derde male en zeide tot hem, slaap nu maar en rust. En dan komen er 3 hele mooie woordjes. Want dan zegt er Jezus, het is genoeg. Je zou kunnen zeggen dat woordje het is genoeg is de voorbereiding voor de woorden die hij sprak. Het is volbracht. De letterlijke betekenis van het is genoeg betekent vanuit het Grieks letterlijk het pleit is beslecht. Het pleit is beslecht. Zo van, mijn besluit staat vast. Hier valt niets meer aan te veranderen. Het is klaar. Ik berust. Ik berust erin. Het is klaar. En het is genoeg. De Jezus zegt hier, ik ben het helemaal eens met de wil van God. En dan zien we dat de Jezus aan het einde van de strijd van Gethsemane klaar is om zich gevangen te laten nemen en als het lam gebonden te worden, om als het lam daar de straf te dragen. Nogmaals, de Jezus heeft nooit hier de bedoeling gehad om zich te onttrekken aan het lijden. Maar hij heeft hier een strijd geleverd, waarin Satan hem beïnvloed heeft en waarin de Jezus heel duidelijk gekozen heeft, als er geen andere weg is, Vader, dan wil ik u gehoorzaam zijn. En ik ben bereid om dat te doen wat u van me vraagt. Nou, als we dadelijk gaan kijken hoe de Jezus die weg gegaan is, dan is het zo mooi dat er in de Filippenzenbrief staat, misschien wel goed om dat toch even erbij op te slaan, Filippenzen hoofdstuk 2. Waarin Paulus zo mooi zegt. In vers 3, daar begint hij al, dat in ootmoed, in zonder zelfzucht, ijdel eerbejacht, doch in ootmoed achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. En in ieder lette niet op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. En dan komt het. Laat die gezindheid bij u zijn. Filippenzen 2 vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte God zijnde, het goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Maar zichzelf ontledigd heeft. De gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. En is een uiterlijk als een mens bevonden. Heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. De Jezus is gehoorzaam geworden tot de dood. En Paulus zegt, laat die gezindheid ook in jou zijn. Gehoorzaamheid des geloofs. Dat we bereid zijn om dat te doen wat de Heer van ons vraagt. En in de eerste instantie altijd te zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal?